Ons maak God se woord nou oop in die eerste Bybelboek Genesis. En ek lees met u die 32ste hoofstuk. Jakob moes vlug na hy die seun van sy pa Isak gesteel het. Hy het in Haran 'n hele ruk gebrei, daar vroue, kinders gekry. En hier in hoofstuk 32 is hy op pad terug. Na ook van sy skoonpa Laban afskeid geneem het. Ons lees, Jakob het ook verder gereis en die engele van God het hom ontmoet. Toe hy hulle sien, sê Jakob, dit is 'n leer van God en hy het die plek Mahanaim genoem. En dit betekent twee leers. Toe Jakob boodskappers uitgestuur voor hom uit na sy broer Esau in die land Seir, die landstreek van Edom, en aan hulle bevel gegee met die woorde, so wat julle aan my heer aan Esau sê, so sê Jakob, die dienaar, ek het as vreemdeling vertoef by Laban en daar gebly tot nou toe. En ek het beeste en esels, kleinvee en slaaf en slavinne verwerf. En my heer dit laat weet, sodat ek guns mag vind in die oë. Toe die boodskappers na Jakob terugkom, sê hulle, ons het by uw broer Esau gekom, en hy trek u alreeds tegemoet, met 400 man saam met hom. Toe het Jakob baie bevrees en benauwd geword, en uit die mense wat by hom was, sowel as die kleinvee en die beest en kameel in twee laars verdeel, want hy het gedink, as Esau op die een laar afkom en dit verslaan, sal die laar wat oorbly vry raak. Hoe het Jakob gesê, o God van my vader Abraham en God van my vader Isaac, o Heere, wat my beveel het, gaan terug na jou land en na jou familie, en ek sal aan jou goed doen. Ek is te gering vir al die gunst en al die trou wat u aan uw knecht bewys het, want ek het met my staf oor hier die Jordaan getrek en nou twee laars geword. Red my toch uit die hand van my broer, uit die hand van Esau, want ek is bang vir hom. En hy sal kom aan my doodslaan, die moeder saam met die kinders. U het toch self gesê, ek sal sekerlik aan jou goed doen en jou nageslag maak soos die sand van die see, wat vanweë die menigte nie getel kan word nie. En hy het die nacht daar oorgeblei en van wat hy besit, wat in sy besit was, een geskenk geneem vir sy broer Esau. 200 bokkooie en 20 bokke, 200 skaapooie en 20 ramme, 30 kameelkooie, wat in die melk was, met hulle kalfies, 40 koeie en 10 bulle, 20 eselinne en 10 jong esels, en hy het hulle aan sy dienaars afgegee, elke trop afsonderlik, en aan sy dienaars gesê, trek voor my uit, en laat die plek oop, tussen trop en trop. En daarop gee aan die eerste een bevel en sê, as my broer Esau jou teekom en jou vraag, aan wie behoort jy, en waarheen gaan jy, en van wie sin is die goed daar voor jou, dan moet jy antwoord, wie doen al Jakobsen? Dit is een geskenk wat hy aan my heer Esau stuur. En kyk jyself, kom ook achter ons aan. En dit ook bevel gegee aan die tweede, en aan die derde, en aan allemaal wat achter die troppe geloop het en gesê, net so moet julle Esau antwoord, as julle hom kry. Julle moet sê, kyk ook u dienaar Jakob, kom achter ons aan. Want hy het gedink, laat ek hom versoen met die geskenk, wat voor my uitgaan. En daarna is hy aangezicht sien, miskien sal hy my in guns aanneem. En so het die geskenk dan voor hom uitgegaan, maar hy self het die nacht in die laar achtergeblei. Hy het diezelfde nacht opgestaan en sy twee vrouwe en sy twee slavinne en sy 11 kinders geneem en die drif van die jabok getrek. Hy het hulle geneem en hulle deur die rivier laat trek, ook laat deurtrek wat aan hom behoort het, maar Jakob het alleen achtergeblei. Toe het die man met hom geworstel tot dagbreek. En toen hij zien dat hij hem niet kon doorwinnen, slaan hij hem op zijn heupbeen, zodat die heupbeen van Jacob uit lid geraakt het in die worsteling met hem. Toen zei hij, laat mij gaan, want die dag het gebreek. Maar Jacob antwoordt, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zien. En hij vroeg hem, hoe is jouw naam? Hij antwoordt, Jacob. Toen zei hij, jij zal niet meer Jacob genoemd worden, maar Israël. Want jij hebt geworsteld met God en met die mensen in het oerwin. Daarop vroeg Jacob en zei, maak toch uw naam bekend? En hij antwoordt, waarom vraag je mij toch naar mijn naam? En hij heeft hem daar gezien. Toen noemde Jacob die plek Peniel. Want het hij gezien, ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht. En toch is mijn leven gered. En die zon is voor hem opgegaan net toen hij Peniel voorbij was. Maar hij was mank aan zijn heup. Daarom eet die kinders van Israël die heupziening, wat aan die heupbeen is, tot vandaag toe niet. Omdat hij Jacob op die heupbeen aan die heupziening geslaan heeft. Jacob heeft op allerhande manieren proberen om zelf zijn paikie op te vecht. En dit is nou juist wat hij moest afleren. Want dit is niet hoe die Heere dit wil heen niet. U stemt zeker samen met mij, dit is een Bijbelgedeelte, wat wel een klompje vragen oproept, nee? U zit gelezen, Jacob het leer van engelen te zien gekregen. Wat heeft hij precies gezien? Wat heeft die leer kon doen? En waar het hulle geblij, na die ontmoeting, ons leest niks meer daarover niet. En dan daar die gevecht, in die nacht, met wie? Onbekende persoon. Ja, dit is gebleken, dit is God zelf. Maar hoe moet een mens dit jou voorstellen? God, wat zoals een mens met Jacob stoei, heeft Jacob dadelijk besef dat dit God was. En toen het God hem ook nog laat winnen. Nou ja, hij heeft wel voor die rest van zijn leven mank gebleven. Je kan zo'n hoofdstuk op twee manieren lezen. Je kan dit als een extra bewijs zien wat jij al meer dikwijls gedenkt hebt. Mensen moeten al die stories in die Bijbel niet als werkelijkheid lezen. Nie. Dit is verhalen met een betekenis. Je kan iets daarvan leren natuurlijk, maar dit is niet rechtig allemaal precies zo gebeuren niet. Maar kijk, als je die Bijbel zo begint lees, ik waarschuw jou, mijn broer, mijn zuster, het wordt een moeras waarin je al hoe dieper begint wegzak. Want ja, dan zal je van al hoe meer dingen wat daar in die Bijbel voor ons verteld wordt, gaan zeggen, ik wonder of dit werkelijk zo gebeurt. Ik kan het amper niet geloven. Nie. Water, wat zoals aan weerskanten een muur blijf staan het, zodat Israël op een droge pad daar deur kon stappen. Dit kan natuurlijk niet zo gebeuren. Nie. Jona, wat 3 dagen oorleef het in die maag van een groot vis. Wat een vis moet dit geweest zijn? Jezus is verwekt zonder die sperm van een man. Jezus het oor die water van die meer van Galilea geloop. Uit die dood opgestaan. Moeten ze dit alles als een werkelijkheid gloeien? Het wordt een moeras. En je verloor je Bijbel en je verloor God. Maar ja, mens kan Genesis 32 ook lezen als een onderstreping dat er in hier die wereld, Godse wereld, meer is als wat ons met ons gewone ogen kan zien. Daar is ook engelen, overal rondom ons. Het is een werkelijkheid. En hulle spelen een grote rol in Godse bezig wees met die wereld, als wat ons dikwijls beseft. En zou dit nou voor Jacob rechtig totaal en al onmoontlik gevoel het dat God as 'n mens na hom toe gekom het. Sou sy pa, Isak, nooit vir hom vertel het hoe God ook as 'n mens, met twee engele by, wat ook soos mense gelyk het, vir oupa Jakob, oupa Abram, kom besoek het, ja, by hom kom kuier het, en saam met hom die heerlijke tjoppie vleis en pannekoeke geëet het, en toe vertel het dat ouma Sarah oor jaar baba sou hê. Daarom kan jy jouself beter afvra, hoekom het God dit nou hierdie keer so gedoen? Daar die leer van engele, en toe die nachtelike stoeierij. Wel, ek mag in die verkondiging vanochtend probeer om dit vir u meer duidelik te maak. As ek dit so lang in my eie woorde samvat, is dit, Godse seën is slechts deur genade verkrygbaar. Godse seën is slechts deur genade verkrygbaar. En daarom, en dan krijg ons drie punte, stuur God een himmelse leer na Jakob. Daarom bewerk God smeekbedes by Jakob. En daarom stoei God as een vreemde teenstander met Jakob. God stuur een himmelse leer, God bewerk smeekbedes en God stoei met hom as een vreemde teenstander. Soos ek gesê het, by die skriflesing, Jakob is nou terug op pad huis toe, Kanaan toe. Na hy een hele klomp jare terug moes wegvlug, omdat hy sy pa voorgelieg het en sy broer Esau sy eersgeboortereg afgerokkel het. God self het hom nou teruggestuur, jy kan dit lees in die vorige hoofstuk. Maar wanneer David aan die grensrivier nader, en het inmiddels een paar vrouwe, en een klompie kinders by hom, en omvangrijke troppe het hy ook, met talle mense wat die troppe moet oppas, dan verskyn daar dus engele op sy pad. Skielik. Dit lyk een soortgelijke gebeurte wees as toe hy gevlug het en op pad was haar na Haran toe en toe het hy ook engele gesien wat met die leer vanuit die hemel na hom toe gekom het en van hom af ook weer na God toe gegaan het. Dit was toe een bemoedigende droom. Ja, hy het 'n oneerlike speelietjie gespeel met sy pa en sy broer. Hy het hulle bedrieg. En daarom hy God nie verhoed dat hy moes wegvlug nou nie. Maar God sou Jakob in sy genade aanhou beskerm. Hy sou met sy engele omring, dophou vanuit die hemel uit. En God het ook beloof dat Jakob na verloop van tyd sou mag terugkeer Kanaan toe. Dit was toen die tyd, 'n droom. Maar nou sien Jakob die engele, terwyl hy klaar wakker is. Is hier die engele nou opnuut, een type van 'n bemoediging? Moet nie vrees bevangen wees nie, Jakob. Ons is nog altyd daar. Jy kan dit so lees, hier die verklaring, maar ek wonder, broers en susters, want hulle kom die keer nie met leer vanuit die hemel af na om toe en klim weer op nie. Hulle verskyn nou as soldate, leer. En Jakob leer dit ook vas in een naamgeving vir hierdie plek, Mahanaim. Ek het al gesê, dit beteken twee leermagte. Wel, sien Jakob hierdie leerkie, of hierdie leer, dan as 'n aanvulling van sy eie leerkie? Vir die geval, hy moet gaan veg as hy Esau net nou ontmoet? Want David, Jakob hou wel ernstige rekening daarmee. Dit kan een geveg word. En hy is doodsbang daarvoor. Denk Jakob, ek is dus gelukkig nou nie op myself aangewezen nie. Dat is een engele leer wat saamstaan met my, saam veg met my. Maar ek wonder ook of dit so is. Want in die Hebreeuwse tekst staan daar letterlik, woordeliks, dat hier die engele leer op Jakob afkom. Hulle kom nie achter hom aan nie. Hulle gaan ook nie voor hom uit nie. Hulle splits ook nie in twee leers wat soos arms hom en sy mense omvou nie. Dit is wat Calvijn daarvan gemaakt het. Het staat nie daar so nie. Hulle kom op hom af. Asof hy die vijand is. Oeps, maar dan het hy mis nou met twee leers te maken. Nie net Jesusen, maar ook Godsen. Het lyk asof hy die engele een grenswag vorm, wat Jakob wil stuit. Nee, Jakob, jy kom nie in die land in nie. Nee, na al die onderduimse goed wat jy uitgehaal het, het jy die recht op een plek in die beloofde land en een rol in Godse verlossingswerk daar so verspeel. Jy het gedink, jy kan die seën koop, vir borkie sop, en toe jy gevrees het, dat die seën toch nog na Esau toe sou gaan, het jy dit gesteel. Maar jy kan dit maar vergeet. Godse seën is slechts deur genade verkrygbaar. En as jy dit nie op die manier wil hê nie, en nie op Godse tyd nie, dan het jy nie die seën nie, dan het jy God nie vir jou nie, maar teen jou. Esau is nie jou grootste bedreiging nie, Jakob, God is. Ja, dit is hoe God ook sy engele kan laat optree in die lewe van sy kinders, broers en susters. Hy kan hulle stuur om jou te beskerm, soos hy bijvoorbeeld gedoen het by die profeet Elisa, wat in een staakie doodhand geblei het, en toe het die koning van Assyrië een taak maar gestuur om die profeet vast te vat. En in die nacht het hulle die stad omsingel, maar die ochend toe Elisa opstaan en met sy knecht buiten toe gaan, toe sien die knecht, maar net die Assyrische soldaten, maar Elisa sien meer. Hy sien die leermacht van God, wat die Assyrische soldaat omsingel het. Maar God kan ook, sy engele stuur, om jou te keer op een pad wat hy nie wil hê, jy moet stap nie. Dit het hy bijvoorbeeld Moses en sy gesin gedoen, toe hulle op pad was Egypte toe. Moses het toe skielik dodelik siek geword. Hy het gedreig om te sterf. En dan staan daar in die Bijbel, in Exodus 4, dis God wat dit gedoen het. En ons mag dan maar gerust die inskakelinge van engele daarby denk. Want so het God het was ook baie later gedoen, na Pinkster, met die koning Herodes Antipas, wat gedenk het, of hom laat aanbid het, asof hy een God was. Dus dan een engel van God het hom geslaan. Hy het de dermziekte gekry waaraan hy gesterf het. En wat van, kinders in die kerk, die laarschoolkinders weet dit natuurlijk ook, van Biliam, die profeet wat Godse volk moest gaan vervloek. Eers wou hy nie, maar toe baie geld aan gebied is, het hy gedink wel, ek moet het dat ek toch maar in die handen probeer kry. Hy het gegaan en toe was daar een engel op sy pad met een zwaard wat hem wou keer. Die donkie het nog eerder die engel gesien as wat die profeet hem gesien het. So kan God mense ook keer op hulle pad om te laat besin waarmee is ek bezig? Misschien moet ons dit onszelf ook meer dikwijls afvraag, broers en zusters, wanneer ons die gevoel het, ons stuit op een onzichtbare muur, dit wat ons graag wou doen, ons krijgt het op een manier toch niet recht nie. Kan dit ook Godse engelen wees, wat ons keer, omdat ek diep in my hart baie goed weet, ek is nie goed bezig nie, wil God op hierdie manier my oë betyds daarvoor oopmaak? En ook as kerk en as kerkverband kan dit goed wees dat ons in partijsituaties onszelf afvraag, Ons stuit op tegenstand. Dit gaan nie so makkelijk as wat ons gedink het nie. Is dit dalk ook terecht? Kan Godse seën rus op dit wat ons beplan het? Wat maak Jakob na hy met daar die engeleleer geconfronteerd is? Verstaan hy die waarskuwing? Kom hy berouvol op sy knieën? Wel, nie, sommer dadelijk nie. Hy bly steeds self die leisels in die handen vashou. Want moet maar kyk, hy begin nou allerhande maatregels tref, teen daar die leer wat nog die verste weg is, Jesus. Hy probeer deur een paar boodskappers wat hy vooruit stuur, om Jesus so lang gunstig te bestem. En mens sal denk, as Jakob nou gegloe het, die engele het as een bemoediging na hom toegekom, ons veg saam met jou, gaan gerus, dan sou dit alles maar nie nodig gewees het nie. Maar Jakob voel beslis nie gerus nie. En al glad nie, wanneer hy van die boodskappers te hore kry, dat Esau al klaar op pad is na hom toe. 400 soldaat het hy by hom. Dit lyk nie goed nie. En eers dan, as hy dit hoor, begin hy nadenk oor daar die ander leer, Godse engele, wat hom wil stuit, die grenssoldate van God. Nou begin Jakob bid, smeek, terwyl hy het gehuil, kan ons lees by die profeet Hosea, hoofdstuk 11, nie hoofdstuk 12, excuus, Nou bid hy, ek is al die gunstbewys en al die trouw wat u in my bewys het nie werd nie, Heere. Maar hy bly ook terugval op wat dit wat die Heere van hom beloof het. Die belofte wat Abraham vroeger al gekry het. Ek sal jou groot voorspoed gee en jou een nageslag gee, so ontelbaar soos die sterre en die sand op die strand. Ja, dit is wat Jakob nou doen. Maar as u dit recht onthou, ek het pas dit anders te geformuleer. My tweede punt het nie oor Jakob gegaan nie, maar oor wat God gedoen het. God het so hier die smeekbedes by Jakob bewerk. Ons moet God hier bezig sien, met die slim, maar ook onderduimse Jakob. God laat hom nou, voordat hy mag terugkom in Kanaan in, eers heeltemal vastdraai met homself. Het is die wat God die engeleleer gestuur het. Het is die dat hy om nou die dreiging van Esau, wat met 400 man na hom toekom, laat voel. Jakob moet klein gemaakt word. Hy moet so ver kom dat hy nou uiteindelijk die leisels uit sy handen uitgee, aan God toe vertrouw. En besef, die besef moet volledig tot een deurdring dat God sy genade slechts die seën kan bewerk. Dit is slechts uit genade verkrygbaar. En genade, my broers en susters, wat beteken die woord genade? Ons gebruikt het so dikwels, maar dit beteken, jy het self niks meer nie, jy moet jyself oorgee. Dit is wat in die oorlog gedoen was, as die wit vlag gehys word, of uitgesteek word. Dit beteken, Jullie kan met ons maak soos jullie wil, want ons vecht nie langer nie, ons kan nie meer nie, ons het verloor. Jy is totaal en al van die ander afhankelijk. Dit moes Jakob leer. En God leer dit, sy kinders nie net, deur dit aanhoudend vir hulle te seer nie. Hy doen dit ook, deur dit op een gereelde basis vir hulle te laat voel. Daarom, het hy Jakob se nageslag eeuwen later, kort na hulle bevryd is uit die land Egypte, eers vastgekeer teen aan die water van die Rooisee, terwyl die horizon ver die stofwolke al gekom het van die soldaten en strijdwaans van die farao wat die volk maar kom terughaal. Hulle het nie meer geweet waterkant toe nie, En dan kan een mens beginnen schreeuwen van angst en ontzetting, maar je kan ook beginnen smeek. En bij God erken, je hebt niks verdiend. En toch doe jij je beroep op Godse genade. Want dit heeft hij jou toegezegd. Ken jij ook van die situaties in jouw eigen leven, mijn broer, mijn zuster? Het gedreig om je helemaal vast te draaien. Maar dit deed jou wel nader aan God gebracht. En bij die erkenning. En dan kan ik nog maar net op zijn genade terugvallen. Toen jouw gebeur deed, meer diep vanuit jouw hart gekomen. Niet een paar traditionele woorden niet. Je hebt weer gevoel hoe afhankelijk je van Gods goedheid is. En zo werkt God ook met ons samen. Als zijn volk, zijn kerk. Periodes waarin dit allemaal niet zo klopdisselboom gaan in die kerk. Niet? Waarin ons meer en meer vastgekeerd raakt in dingen. Dit is niet altijd die slechtste tijden voor die kerk, niet hoor. Wanneer die Heer ons weer klein maakt, breng hij ons dikwijls ook juist daardoor weer naar hem toe terug, heeltemaal bij hem terug. Dit was mijn tweede punt, hoe God smeekbedes kan bewerken bij een mens. Dan zou ons denken, wel nou dat Jacob op zijn knieën gekomen is, en zijn hart voor God uitgestort is, nou gaat hij toch rustig, met een geruste hart, die komst van Esau afwacht. Hij moet nou niet aanhouden reëel niet. Hij moet dit nou bij God laten leren. Die leisels liggen in Godse handen. Maar niemand, want hou je nog hoe ons dit geleerd zit? Jacob begint weer zelf allerhande reëlingstref. Het wordt ons uitvoerig beschrijf. Hij deelt zijn troppen in kleinere klompjes op, stierelen met tussenpoosjes, zolang naar Esau, hopende dat hij hem daarmee een goede bui kan krijgen. En dan laat hij laat nacht, maar als het nog donker is, zijn gezin al die drift van de Jabokstroom gaan, maar blijft hij zelf nog achter, aan de andere kant die grensrivier. Hij zal heel laatste Esau ontmoet, hopende dat dan die kwaadwees van zijn broer al weggesmeld zal wees. En zo hoop Jacob nog steeds om dit met zijn eigen plannen kies te kan opfiks. Ja, maar dit is wel herkenbaar, is het niet, mijn broer en zuster? Zo steken ons mensen allemaal mos in elkaar, sinds die zondeval. Ons denkt altijd maar, ons kan dit zelf opfixen, of ons moet dit zelf opfixen, al krijgen we dit niet mooi recht niet. Maar ja, ons moet. Ons moet zelf dingen oplossen. Ons moet zelf een uitweg uit die moeilijkheden vinden. En zelfs als we dan bid en met ons last naar God toe gaan, en hoe goed is dit, dan leer je dit in je gebeden bij hem neer, en je het amen gezegd. Je het klaargebed en je telt dit toch maar weer op en draait dit verder samen. Ons moet niet. En daarom gaat God nou baie direct in hoogs eigen persoon Jacob stuit. Niet meer engelen niet. Hij zelf, hij verkleint voor een ogenblik zijn onmetelijke, goddelijke grootheid naar mensenschaal. En hij zal incognito, als een medemens, in een stoeierij een vaste greep op Jacob weer krijgen. Nee Jacob, zo kom jij niet in die beloofde land in. Nie. Al het God jou nog hoeveel beloven, dit is niet hoe dit werkt. Nie. Jij hebt niet die recht om die stamvader van Godse volk te worden. Nie. Want jij neemt elke keer die recht in je eigen handen. Je hebt gedacht, je kan Godse zien koop. Steel feitelijk. En nou probeer je weer om Esau om te koop. Ga terug jij. Blijf aan de kant die grens. En wat gebeurt? Jacob krijgt hier die vreemde tegenstander niet uit zijn pad uit. Nie. Maar hy gee ook nie pad vir hom nie. Hy gee nie op nie. Hy bly stoei, want hy wil nou in Kanaan, die land van die beloofde seën, inkom. Hy wil toch dit wat God beloof het, nie net aan hom nie, maar aan sy hele nageslag, aan die hele mensheid in die wereld. Hy wil het sien waar word. Hy wil saamwerk aan Godse reddingsplan vir hierdie wereld. En dis die dat God hem uiteindelijk laat wen. Maar nie sonder om eerst te laat voel het, dat hy Jakob makkelijk al dadelijk in die begin met een slag kon uitgeskakel het. Want met een slag ontwrig hy Jakob sy hoop so, dat hy vir die rest van sy lewe mank bly loop het. En geen operasie in daardie dag kon iets daaraan verander nie. Daardie slag op sy hoop gewrig, bring Jakob ook sommer dadelijk op sy knie. Ek sal u nie los, as u my nou nie eer seën nie, sê hy, teen die vreemde teenstander. Want het het nou wel tot om deurgedring, dat hy in die stoeier op die een of andere manier met God self te doen gekry het. Ja, maar is het nie een vreemde vraag nie? Here, seën my asseblief. Want Jakob het die seën mos lang al. Hy het het al gekry van sy vader Isaac. Hy het het gesteel, maar hy het het mos. Nee, het het nie. Nou besef hy, ek het nie. Want as jy dit steel, dan het jy dit nie. Hy het toen nie maar net Esau en Isaac achterbakse poets gebak nie. Hy het God in sy eer aangetas. Hy het heel tyd voor Godse voete geloop. Hy het die uitwerking van Godse plannen self in die handen geneem. Hy het nie besef dat Godse seën slechts deur genade verkrygbaar is nie. En slechts as God het in sy vrye keuse so wil hee, en wil gee vir wie hy daarvoor gekies het, op sy tyd, op sy manier. Hy verstaan nou, dis die rede hoe kom God my nie in Kanaan wou terug hier nie. So kan God my nie gebruik nie. Nee, nie so nie. Maar nou wel. Want nou Jakob met sy mank heupgewrig, die knieën buig, gee God hem eerst een nieuwe naam. Voortaan is sy naam nie weer Jakob nie, bedrieër beteken dit mos, weet julle mos ook kinders, nee, Jakob, bedrieër. God sê nie, ek hee een ander naam, Israel. Moet gauw iets daarvan sê, klein bykie exegese, want jy kan een heel partij commentaar lees, dit beteken soeits as hy stry met God, en daar die verklaring wat hy die, daar die betekenis van die naam, wat hy die verklaring uitgehaal. Hy het gestry met God en mense, dan wonder jy, waarom moest daar dan die naam gekies word van, hy stry met God en mense nie. Fors van God, is ook wel betekenis wat aan die naam Israel gegee is. Maar dit sê allemaal, goeie dinge oor Jakob, en die exegetische fout wat gemaakt word, dat hulle die betekenis van een naam probeer aflei uit een verklaring wat God bygee. Maar dit was van die mense wat kon Hebreeuws lees in daardie tyd, was glad nie nodig nie. Hulle weet wat Israel beteken. Israel beteken God stryg, God veg. En dan moet jy dit nie verander, omdat een verklaring bygegee word. Hoe kom God hier die naam gee nie? Die naam bleef dieselfde, God veg. En dit pas ook precies, want Jakob was ons aanhoudend bezig om vir sy eie saakies te stry. Tegen God, tegen mense. En toe het God op hierdie baie besondere manier rechtstreeks self die geveg met Jakob aangegaan, om Jakob op die knieën te laat kom. En die herinnering daaraan moet Jakob vir die rest van sy lewe saamdraag, in sy naam. God veg. Sy nageslag moet dit die eeuwe onthou. God veg. Ons moet nie probeer sake recht kry en recht veg nie. God doen dit. Ons moet nie probeer die leisels van hom oor te neem nie, want dan kan God ook in 'n teenstander vir jou verander. En dan vraag Jakob ook nog na die naam van sy teenstander. En mens moet dit nou nie lees asof Jakob graag wil hê hoe God heet nie. Nee, hy wil graag seker weet met wie precies het hy nou gestoei? Is dit regtig God self? Of is dit die een of ander engel wat hy gestuur het? Ons sal vandag sê, okay, u weet blijkbaar precies wie ek is en hoe ek is, maar met wie praat ek? En dan is Godse antwoord baie eenvoudig. Moet jy dit nou regtig nog vra? Is dit nou nog nie duidelik nie? Die herinnering aan my draai jy mos voortaan in jou naam, Sa, jou nieuwe naam. God veg. En nadat hy Jakob nou werkelijk geseën het, neem my afskeid. Maar Jakob weet genoeg. Moet maar kyk na die naam wat hy aan hierdie plek gee. Penuel. God sien dit, beteken dit. Ek het God van aangesig tot aangesig gesien, besef Jakob. Ja, die teenstander neem afskeid, maar voordat ons nou ook afskeid neem van hierdie geskiedenisbroers en susters, moet ons toch nog evens meer focus op Jakobse teenstander. Want, miskien is het goed dat u met my saam lees, kyk gauw met my in Hosea 12, want Hosea herinner aan hierdie geskiedenis, Hosea 12. Daar sê Hosea eers in die vierde vers dat Jakob, wat al in die moederskoot sy broer beet gekry het, met God gestoei het. Maar al dadelijk in die volgende vers, vers 5, sê hy dat dit die engel was met wie Jakob gestoei het en vir wie hy met tranen in die oë om genade gesmeek het. Dus die engel was nie sommer engel nie, dit was een verskyning van God self. Hy word mos met God gelijkgesteld. Ons loop hier die speciale engel nog een paar keer raak in die Oud Testament. Een speciale engel, een bijzondere verschijning van God, maar is niet God die Vader niet. Want die Vader, die engel, als een verschijning van God, kan ook met God die Vader praat. Ons lees dit bijvoorbeeld bij Zacharia, in die eerste hoofdstuk. God wat met God praat. Wel hier treedt God die Seun al op. Nog voordat hij een mens geworden is. Die beloofde mens wat als een redder in Jakob's nageslag geboren moest worden, is hier al klaar aanwezig. Hier die engel, zoons en dochters, hier die engel, dit is die Heer Jezus. Dit is die Heer Jezus, ver voordat hij als een babakie in die stal in Bethlehem geboren is. Hij verschijnt hier nog als een engel, wat met God kan praten, maar wat dezelfde het zelf ook God is, wat God vertegenwoordigt op aarde. Hij is die bevelvoerder van die engelenleer, wat Jakob tegemoet gekomen is. Op Jakob afgekomen is. Hij is die generaal, wat ook later voor Josua verschijnt, voordat Josua met Israël die stad Jericho moet gaan veroveren. En ook daar sê die engel God veg. Ek sal Jericho laat val en vir julle die handen gee. Christus het Jakob daar by die grensbriviertjie Jabok gestuit toe Jakob aangehou het om self die pad na die toekomst vir hom en sy nageslag te wil oopveg. Jakob se nuwe naam, God veg, was 'n vooruitwysing na hom. Jacob zou niet met zijn onderduimse methodes die weg naar die toekomst en die redding van die wereld opvechten. Niet? Jacob zou niet die zien wat God al voor Abraham beloofd heeft, voor al die volken. Jacob zou dit niet gaan bewerken. Niet? Slechts God kon dit doen. Maar hoe zou God dit doen? Door als een mens geboren te worden uit die geslacht van Abraham, Isaac en ja, toch ook Jacob. Hij zou zomaar 12 divisies engelen in die strijd kon werpen. Maar hij zou dit niet doen. Niet. Hij zou ook niet als een uitgeslapen diplomaat optreden. Nageslacht van Jacob, geleerd van zijn voorvader. Nee, hij was totaal en heel anders. Hij zou schuldbewust mezelf als een mens voor God verneder. Bewust van die schuld, niet van hemzelf niet, maar van die hele mensheid al vanaf Adam af. Die schuld van mij, van u, van jou. Hij zou als zondeloze mens die schuld op hem nemen en daarvoor boet. En van die mens mocht Jacob die voorvader worden. Maar daarom moest Jacob ook eerst die zijn knieën komen. Voordat God met hem kon verder gaan. Hier die mensen die verpersoonlijking geworden van Gods genade. En van hier die mens mag ons, ik, nou broer en zuster wees. Als ons hem als ons redder erkent. En door hier die mens mag ons, als ons nou in zijn voetsporen gaan. Als ons alles van hem verwacht. Door hem van genade weer leef, plaats van onze eigen plannetjes en acties. Door hem mag ons op Godse tijd in die hemelse Kanaan ingaan. Amen.